Gemeen ze ergens aan beginnen, dat is één. Je kunt ergens heel enthousiast aan beginnen. Daar helemaal in leven, in opgaan. Dat is je leven geworden. Ja. Maar volhouden is twee. En dat geldt ook het christenleven. Als ik terugkijk de jaren door, dan zie ik nogal wat mensen die heel enthousiast begonnen zijn. En je zou denken dat worden prachtige voorbeelden van christen zijn. En in sommige gevallen is het op niets uitgelopen. Ik denk nu aan heel lang geleden, voor mijn Rotterdamse tijd. Maar het kan ons allemaal gelden. En zeker als je werkelijk christen bent, dan kun je daar werkelijk eens je hart voor vasthouden. Ik ben wel begonnen, maar houd ik het vol? Houd ik het echt vol? En daar gaat het wel om natuurlijk. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En niet die goed begonnen is. Die begin goed al goed theorie, daar ben ik een beetje haperig van. Vooral als het tot theologie wordt verheven. Wie volharden zal tot het einde. Ja, beginnen is één. Maar volhouden is twee. Salomo begon met een verstandig hart. Daar begon hij mee om dat te vragen van God. En dat was een verstandige keuze. Ik kreeg een keuzepakket voorgelegd en God zegt, zeg het maar. Wil je dit of dat of dat? En daarbij behoort ook een verstandig hart. En daar koos hij voor. Dat was een verstandige keuze. Hij is goed begonnen. Je ziet dat ook helemaal dan gebeuren in zijn leven. Dat verstandige hart, dat komt helemaal naar voren in zijn regering. Weet u nog wel van 3 maanden geleden, met dankzegging. Hij moest kiezen tussen... Wie de moeder was van het lege kind, weet u nog wel? En op welke verstandige manier hij een oordeel velde. En dat typeerde heel zijn regering eigenlijk, althans in het begin wel. En dat blijkt ook in de tempelbouw. Met welke volharding en welke inzicht en wijsheid heeft hij het dienst van God tot een hoogtepunt gebracht, middellijke wijze. De tempel van Salomo. Ja. Goed beginnen, dat is één. Maar volhouden, dat is twee. Salomo was rijk geworden. Heel rijk. Ontzaglijk rijk. En ook dat was een gave van God. God had hem dat beloofd zelfs. Alle rijkdom is niet zonder meer eigenlijk als werelds of vleeselijk te typeren. Het kan een rijkdom van God zijn, een zegen. Denk aan Job, Abraham. Hoewel niet vele rijken, maar dan toch wel. En dat gold ook voor Salomo. En denk nog aan de geschiedenis van de koningin van Sheba. Er was geen geest meer in haar. Toen ze zag de rijkdom en de wijsheid van Salomo. Wat een rijk gezegende man, koning Salomo. Ongetwijfeld. Maar het zijn wel sterke benen die de weelde kunnen dragen. Heel sterk. Ja, maar dat waren genadebenen. Nou. Dat was wel zo. Maar dan zal blijken dat Gods zwakheid, Gods macht, kracht in onze zwakheid wordt volbracht. De rijkdom van Salomo permitteerde hem om er heel veel vrouwen op na te houden. 1000 in getal. Ziezo. 700 vrouwen, vorstinnen en 300 slavinnen, bijvrouwen. In vers 2 blijkt dat dit een verboden zaak is, door God, voor God. Niet zozeer vanwege de polygamie, want dat was min of meer een geaccepteerd verschijnsel in het Oude Testament. Min of meer. En meer min dan meer. Want wel een heel gebruikelijk verschijnsel in het Oude Oosten. En u ziet daarvan de reflexen in het Oude Testament. En vaak lees je dan daarvan zonder commentaar. Dus niet zozeer vanwege die harem wordt hier Salomo gekapiteld door God. Want dat was min of meer een statussymbool. Hoe rijker en machtiger je was, des te groter was de harem. Ja, we kunnen ons dat niet meer voorstellen vandaag de dag. We hebben andere statussymbolen. Maar goed. Maar vandaar dat dit eigenlijk als zodanig nog niet eens zo onder kritiek stond. Maar wel dat die vrede vrouwen, zoals de Bijbel ze noemt, gerecruiteerd werden uit de heidense volken. En dat was compromitterend. Want God had gezegd, mijn volk Israël zal een afgezonderd volk zijn. Een heilig volk. Zal apart wonen en apart zijn. Daarmee is haar identiteit gegeven. Van Gods wegen. En het volk mocht zich niet vermengen met vreemde volken. Wel ook verboden dat een Israëlitische man trouwde met een heidense vrouw. In feite. Nogmaals, de identiteit van het volk Gods stond hoog genoteerd bij de God van Israël. Ja, op zijn tijd gaat het ook nog eens een keer om onze identiteit. Ik ga er nu niet over uitweiden en ben daar zelf niet zo sterk in om dat te programmeren. Helemaal niet. Of te proclameren. Maar het hoort er wel bij. De eigen identiteit. En dan kun je heel veel dingen gaan noemen. Komt ook wel aan de orde nu. Maar het is niet niks. Het is niet niks. Dat blijkt in deze geschiedenis. Want die vreemde vrouwen van Salomo. Op zich natuurlijk best aardige mensen, ongetwijfeld. Maar die brachten wel vreemde goden mee. En dat was het probleem, eigenlijk. Door zijn talrijke en veelvuldige relaties met een afgodische cultuurwind was Salomo gaandeweg van lieverlee rijp geworden voor de dienst van vreemde goden. En daar gaat hier eigenlijk om. En dan geldt ook hier een gestage dup holt de hardste steen uit. Zo geleidelijk aan acclimatiseerde Salomo in de atmosfeer van het heidendom. Salomo. Ja, zo gaat dat immers. Eigenlijk toch wel gemakkelijk herkenbaar, vindt u niet? Eerst kijk je een beetje onwennig tegen bepaalde festiviteiten aan. Het uitje van de zaak. Maar ja, je moet wat. Je kijkt een beetje onwennig tegen bepaalde programma's die zo'n dag beheersen. Je kijkt eerst een beetje onwennig, maar ja, op den duur, het went wel. Het went toch wel. Acclimatiseren heet dat toch? Je kijkt eerst een beetje onwennig tegen bepaalde literatuur aan. Je moet daar kennis van nemen. Ambtshalve, beroepshalve. Je kijkt een beetje onwennig. Je bent dat niet gewend. Maar op den duur, het went toch wel. Ja, het went toch best wel. Herkent u het? De Heere blijft hier nog wel Salomo's God. Maar waar het om gaat, het hart van Salomo bleef niet meer volledig bij God. En dat was het grote verschil met zijn vader David, zegt de Bijbel. Salomo diende met name Astoret, een godin, beter bekend onder de naam Astarte, de godin van de liefde, de godin van de zinnelijke liefde en de vruchtbaarheid. Hij adoreerde de erotiek als zodanig. Los van. Salomo. Vers 6 zegt: hij volhardde niet de Heere te volgen gelijk zijn vader David. Nee, vers 6 zegt niet dat Salomo ophield de Heere te volgen. Maar hij volgde hem niet meer onverdeeld. Letterlijk staat er eigenlijk, hij maakte zijn gang achter de Heere niet vol. Hij diende de Heere niet meer volledig. Hij diende God niet meer volmaakt. Ja, maar dat kan toch niet. Dat kan toch niet. Ja, maar zo makkelijk kom je niet vanaf. Kom nou. Dat zal blijken in deze geschiedenis. Salomo's dienen van de Heere vertoonde een manco. En dit begon zodra hij op enigerlei wijze eer bewees aan de afgoden. Dan begint de glijdende schaal. Als je hart eerst helemaal en volledig is, en je gaat lonken naar de afgoden, dan gaat er wat fout. Dan verlies je je stabiliteit. Dan raak je evenwicht kwijt. Dan raak je je geheelheid kwijt, waarmee je God diende. Wat ik zeggen wil, gemeente, als wij de Heere dienen, en dat is heel mooi, als wij de Heere van harte dienen, en dat mag, in de genade, als wij de Heere dienen, dan is dat een heel tere zaak. ouderwets gezegd, de Heer is teer op zijn eer. Dat luistert geweldig nauw. De minste afwijking en het gaat de verkeerde kant op. Want de Heer is teer op zijn eer. De heiliging van het leven mag onder ons wel bijzondere aandacht gaan krijgen. Dat heeft het al. Nee, zo niet. De heiliging van het leven, dat je vanuit de verbondenheid met God een leven ontvangt, vol van God, voor God, helemaal vanuit God. Dat. De heilige van het leven, daarmee staat de toekomst van de kerk in het Westen op het spel. Zet de glijdende schaal in, waar kom je dan terecht? Misschien nauwelijks zalig worden, of je bent helemaal weg. Wat ik maar zeggen wil, de Heere wil helemaal gediend zijn. De Heere wil ons helemaal, of helemaal niet. En dat laat hij ons helemaal voelen. Als je werkelijk met God leeft. En niet alleen maar kerkelijk. Want dan kan er zoveel. En dan zegt God, ja, bekijk het maar. Je bent rijk met je godsdienst. Nou ja. Ik heb je al zo vaak gewaarschuwd, maar je wilt toch niet luisteren. Wees dan maar godsdienstig. Als je daar je leven in kan vinden, nou ja, oké. Dan laat God ons onze gang wel eens gaan. Maar als we werkelijk van hem zijn, in het bloed van Christus, ik herhaal, dan wil hij ons helemaal, of helemaal niet. En dat laat hij ons voelen. Op wat voor wijze ook. In de versen 1 tot en met 8. Worden andere oorzaken genoemd. Of geen andere oorzaken. Voor het stichten van de afgodische offerplaatsen. Dan de invloed van Salomo's vreemde vrouwen. Zij zijn er de oorzaak van dat er overal afgodstempels komen in het land Canaan. Naast die glorieuze tempel van Salomo. Hoe is mogelijk? En dan zou je denken, de reden is alleen dat Salomo die vreemde vrouwen gehuwd heeft. Of althans in zijn harem vergaderd heeft. Maar lees je de hoofdstukken 9 tot en met 11 aandachtig. En dat moet u thuis dan maar doen, zeggen we. Dan krijg je de indruk dat er een complex van oorzaken aan ten grondslag ligt. Er zijn meer oorzaken. Kijk. De talrijkheid van Salomo's vrouwen hing samen met zijn vele buitenlandse handelsrelaties. En die handelscontacten, die brachten vreemde kooplieden in Jeruzalem. En deze voelden zich in Jeruzalem pas thuis op hun gemak, wanneer ze konden doen alsof ze thuis waren. Nou, dan moet je deze mensen ook een beetje tegemoet komen. En dan moet je ervoor zorgen dat ze zich thuis voelen. dan moet je zoveel mogelijk dingen zo schikken dat deze mensen ze ook helemaal bij je thuis weten. Vandaar dat van lieverlede het klimaat veranderde. De diepere achtergrond van Salomo's afwijken is eigenlijk een zekere wereldgelijkvormigheid. Dat was nodig, zou hij zeggen, om een beetje thuis te zijn in deze wereld. De handelsrelaties vereisten dat nou eenmaal. Je had vreemde mensen over de vloer en die moesten zich ook een beetje thuis voelen bij. Dus je moet niet al te ouderwets doen en niet al te eenkennig doen. Je moet een beetje kunnen invoelen in de denkwereld van andere mensen met wie je dat toch inlaat. In zakenrelaties, en dan moet je toch proberen zoveel mogelijk die mensen vast te houden. En ze zich te doen gevoelen als zijn ze thuis. Zo ongeveer. En dan moet je wel wat veren laten natuurlijk. Beetje ruimdenkend wezen. Niet zo enghartig. Want dan schrijven die mensen af. En dan ga je die mensen afschrikken. En dan blijven ze weg natuurlijk. En ja, dan komt je zaak in gevaar. Hoort u het een beetje dichtbij komen? Dan kun je zomaar in verwikkeld geraken. Vanwege je werk. Je bent toch in de wereld en je moet toch wat? Dan moet je je zaak toch zoveel mogelijk promoten. En dat betekent dat je moet inleven in dat anderen je ook moeten kunnen begrijpen en volgen. Kijk, we zijn niet van de wereld, maar we staan wel in de wereld, toch? Ja. En om mee te kunnen doen, ja, dan moet je soms een extra borrel op de koop toenemen. Herkent u het? Of je moet meepraten in een bepaald jargon. Bepaald taalgebruik. Niet al te ouderwets en te vroom en te rechtzinnig en te eigenzinnig. Je moet ook een beetje je aan kunnen passen bij die mensen. Je moet mee kunnen praten zoveel mogelijk. En bij een mop die net nog kan, nou ja, goed, dan moet je maar een beetje meelachen. Misschien lach je wel van harte mee. Want ja, je bent toch mens, niet waar? Je bent toch mens. En je staat toch niet boven die andere mensen, toch? Gemeente, we zitten in de afgodendienst voor we de ergen hebben. Het is zomaar gebeurd. Je compromitteren heet dat. Aanpassen, nou ja, aanpassen. Met een goed doel. Om de zaak toch te behartigen. Eigen belang toch ook wel. Je hoeft niet bij een bepaalde zaak te hebben. Het kan je eigen leven zijn. Wat je zoveel mogelijk aanpast. Om je niet te veel te vervreemden van andere mensen. Ja, je moet wat. Je leeft vandaag toch. Zo verging het Salomo ook. Je moet toch, als je werkelijk zo'n belangrijk mens bent, dat ook waarmaken. En je moet toch geen mensen afschrikken, je moet geen volken afschrikken, geen heidenvolken afschrikken. En de goden van die mensen ook niet te veel laten schrikken. Salomo gaat op de toer. Dat komt. Maar God neemt hem dit wel kwalijk. Heel kwalijk. God had nog zo gezegd in 1 Koningen 3, zo gij eigen wandelen zult, onderhoudend mijn inzettingen en mijn geboden. Maar zal het goed gaan? Dan zul je gezegend zijn. Maar Salomo zich daar niet aan. Gemeente, laten we ons niet boven Salomo verheffen. Hier geldt het woord van de apostel Paulus. Iemand mee te staan, zie toe dat hij niet vallen. Want wie dient, die verzeild in afgodendienst. Onmerkt. Maar die krijgt wel met God te maken. Op een negatieve manier. Want God is jaloers God op zijn eer. En God zegt niet van, nou ja, kijk, het is een mens. Ik weet wat van mijn maaksel is te wachten. Dus ja, laat die jongen nou maar een beetje schuiven. Hij is toch wel gered in het borgwerk van Christus. En die gaat het heilige avondmaal. Laat hem maar een beetje schuiven. Want hij wordt straks toch wel zalig. Ach ja, het is een mens. Zo denkt en spreekt God niet. Ik zei, wie God dient en terecht komt een afgodendienst, hoe dan ook, krijgt met God te maken. Maar op een negatieve manier. Laten wij bedenken, de wereld zonder God, ook in de kerk, die wordt geoordeeld bij de eindstreep. Bij de finish. Dan is het gewonnen of verloren. En dan kun je denken dat je het gewonnen hebt. En God laat je je gang gaan tot de eindstreep. En dan blijk je failliet te gaan. Maar de kerk, de levende kerk van God, wordt geoordeeld in dit leven al. In dit leven. Voor de eindstreep. Dat ziet u heel duidelijk in Psalm 73. Als Asaf zegt, ik heb het zo moeilijk. Het lijkt wel of er geen God bestaat. En de mensen zonder God hebben het zo makkelijk. Die leven zo soepeltjes. Hebben geen enkel probleem. Dan word je een beetje kriebelig. Weet u wel? Totdat de eindstreep bereikt wordt door de goddelozen. Dan vallen ze een eeuwige verwoesting neer. Ze hadden nooit problemen met God. En God maakt ook geen problemen met ze. Ze hadden het heel leuk en aardig en rijk en prima en gezond waren ze. Totdat de eindstreep nog niet fout. En Asaf krijgt met God te maken in zijn leven. Die wordt beproefd. Die wordt voortdurend getraind door God om bij God te blijven. En dat kost zijn vlees. Maar op het eind dan zegt hij, het is mij goed nabij God te zijn. Kijk, deze dingen. Salomo wordt hier door God bezocht in zijn leven nog. Dat is op zich genade. Salomo die afwijkt van God en zich inlaat met afgoden. Zoals wij dat ook zo gemakkelijk ons laten doen. Ons inlijven bij de afgodendienst. Die hebt er helemaal geen erg in. En je denkt dat je God mee hebt en je gaat op zijn tijd het hele avondmaal. No problem. En God trekt zich terug. Omdat je hele hart niet meer voor hem is en met hem is. En dat pikt God echt niet. En dan pakt God de draad op waar die is gebroken. En dat zul je weten. Zoals bij Salomo. Trouwens, Salomo, een afgodendienaar, toch eigenlijk wel heel merkwaardig. Is dat nou eigenlijk wel waar? Is het dan wel waar wat in de Bijbel staat? Salomo, een afgodendienaar, dat kan toch eigenlijk niet? Salomo, het type van de Heer Jezus Christus. Salomo, de vorst van de vrede, van de shalom. Salomo, het type van de verhoogde Christus, zoals hij straks terugkomen zal. Salomo? Salomo? Jawel, gemeente. Salomo heeft zelf die Christus nodig tot verzoening. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ook Salomo niet. Ik wil maar zeggen, in het lichaam van de verhoogde Christus dat is de kerk, hè, is nog veel zonde. Al wordt in haar het beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid gevonden. Dat zal waar zijn. In de kerk, als het lichaam van Christus, worden echt de nieuwe dingen gevonden van het koninkrijk van God, van vrede, van gerechtigheid. Maar er is nog zoveel zonde. In het lichaam van de verhoogde Christus zijn de eerste tekenen aanwijsbaar van het rijk van de gerechtigheid en van de vrede. Maar tegelijkertijd blijft ze bidden om staande te blijven. Tegenover de doodsvijanden, de duivel, de wereld en het eigen vlees, die niet ophouden ons aan te vechten. Herkent u dat? De tekenen van het koninkrijk van God in je leven ontvangen. Aanwijsbaar. En tegelijkertijd komt er een geweldige strijd. Zul je het wel volhouden? Want begin is 1, maar volhouden is 2. Beginnen met God, als God met je begonnen is, dat is 1. Maar zul je het volhouden, dat is 2. Het is onmiskenbaar dat God in je leven kan gekomen zijn, aanwijsbaar zelfs. Maar je kunt nu op je lauweren gaan rusten. Want dan zorgt de zuigkracht van het heidendom wel voor. Van buiten en van binnen. En dan dien je te bidden, oh God wil me staande houden, anders blijf ik niet staan. Zo is het toch? Komt Salomo dan niet wat dichterbij? Wordt Salomo dan niet heel duidelijk in je eigen leven? Salomo. Niettemin, God zegt niet van ja, het is Salomo, de zoon van David. Dus ik zal hem door de vingers zien wat hij misdoet. Dat zal ik hem vergeven zonder dat ik hem daarmee confronteer. Nee. De Heer is heel scherp. En die laat hem zijn oordeel aanzeggen. En hij zegt in vers 11, ik zal gewis dit koninkrijk van u scheuren en dat uw knecht geven. Dat is toch wat? Dat prachtige koninkrijk van Salomo. Het rijk van de shalom, van de vrede. Spiegelbeeld van het rijk van de vrede van straks. Ik zal het koninkrijk gewis van u scheuren en uw knecht geven. Uw knecht, dat is een vazal, een onderhorige. Dat is toch wat? Kijk naar het eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, is door Salomo publiekelijk overtreden. En daarmee is de grond ondermijnd waarop al de inzettingen van de Heere rusten. Onthoud u dat. Ze gaan afwijken van het eerste gebod. Een afgod toelaten in ons leven. Dan gaat het met al de andere geboden van God fout. Nu zal het koninkrijk van Salomo worden gescheurd. Herinnert u dat ergens aan? Waar doet u dat aan denken? Waar denken we nu aan? Als het erom gaat dat nu het koninkrijk van Salomo gescheurd zal. Ja. Heel, heel lang geleden. Zal. Weet u wel? Zoals vroeger het koninkrijk, het koningschap van Saul is afgescheurd. Gaat dat net eender? Het is nogal een verschil, Saul of Salomo. Heel simpel gezegd, we zouden zeggen, Saul was toch geen kind van er heel veel op, dat was toch niet zo. realiteit van vandaag de dag, nietwaar? Het leek er heel veel op, dat was toch niet zo. Reken daarmee. Maar Salomo was toch een kind van God eigenlijk. Overkomt er nou hetzelfde als Saul? Ja. Nee. Nee. Ja. Ja, en toch niet. Toch niet. Maar wel lees ik in 2 Samuel 7 dat de Heer de beloofd had aan zijn vader David. Ik zal hem, en dan doelde de Heer op zijn nakomeling, op Salomo. Ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. De welke, als hij misdoet, zo zal ik hem met een mensenroede en met plagen van mensenkinderen straffen. Pak het op. Je zoon, als hij zich misgaat, zal ik hem straffen, zegt de Heer. Maar mijn goedertierenheid zal van hem niet wijken. Hoort u dat? Als de nakomeling op je troon mij niet dienen zal, zondigen zal, zal ik hem straffen. Had God al gezegd voordat Salomo geboren werd. Maar ik beloof je nu al, mijn gunst zal van hem niet wijken. Hoort u het eenzijdige hier van Gods werk, het werk van de genade? Dus is er toch weer een verschil met koning Saul. Salomo was ook een zoon van David. Ja, het koninkrijk zal ik van u scheuren, zegt God. Maar dit oordeel wordt getemperd door een motivatie die buiten Salomo's persoon ligt. Terwille van David, zijn vader, zal de voltrekking van de straf uitgesteld worden tot na zijn dood. Eerst van Davids kleinzoon zal het koninkrijk worden gescheurd. En dan is er voor de beperking van het oordeel nog een motivatie. Omwille van Jeruzalem, dat ik verkoren heb. Uit genade handelt God met Salomo anders dan met Saul. Hoort u dat? Ze hebben hetzelfde verdiend. Maar God handelt anders met Saul, met Salomo, omwille van David en omwille van Jeruzalem, dat ik verkoren heb, omwille van zijn verkiezend handelen. Daarom. Dat verschil tussen Salomo en Saul ligt hierin. Er kwam een scheur tussen Saul en zijn koninkrijk. En daar stond Saul in zijn eentje. En zijn koninkrijk was weg. Bij Salomo komt er een scheur dwars door zijn koninkrijk. Dat is het verschil. Doch ik zal het hele koninkrijk niet afscheuren. Eén stam zal ik uw zoon geven. Om mijns knecht Davids wil. En om Jeruzalems wil. Dat ik verkoren heb. Kijk gemeen. Als wij de Heere dienen. In Christus. De zoon van David. En je bent avondmaalsganger. En we vervallen tot afgodendienst. Dan moet u zelf maar nagaan wat dat voor afgod is. Als u genade ontvangen hebt, weet u dat. Wijst God u dat eens aan. Ik zei, en wij vervallen tot afgodendienst. En wie blijft daar vrij van? Ook dat nog eens. dan verdienen wij dat het koninkrijk van de gerechtigheid en de vrede van ons wordt afgescheurd. Net als bij Saul. En dat God zegt, ik neem je alles af. Ik neem alles je af. Net als bij Saul. Maar omwille van David, zeg maar omwille van Christus. En omwille van Jeruzalem. Omwille van de verkiezing. Zal dat niet helemaal gebeuren, zegt God. Niet helemaal. De Heere zal wel dat koninkrijk scheuren. Maar hij laat ons nog net zoveel dat de band met het koninkrijk van David blijft. En net zoveel dat de band met de tempel te Jeruzalem blijft. Net zoveel. En met die ene stam is Juda bedoeld. Waarin de stam van Sibiol begrepen is. En die ene stam die Salomo gelaten wordt. Die zijn zoon gelaten wordt. Dat is Juda. En dan hoort u waar het heen gaat. Van Juda gold. Uit u zal mij voortkomen. Die een heerser zal zijn in Israël. Naar die stam wordt hem gelaten. Naar die ene stam wordt zijn zoon gelaten. Maar net wel die stam, de stam Juda, waaruit Christus zal voortkomen. Ziet u hier de genade gaan over het smal spoor van de verkiezing? Ik kan ook zeggen, waar Salomo's ster verbleekt. En wat was de prachtige ster, Salomo, shalom, vrede. Waar de ster van Salomo verbleekt, gaat een andere ster op uit Jacob. Net die ene stam, Juda. Gij zijt het, Advent. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet loochenen. Al ontvangen wij gemeente hier en nu nooit meer dan een gescheurd koninkrijk. En dat geldt voor ons allemaal. Als wij de Heere kennen. Als wij aan God en zijn dienst verbonden zijn. En zijn dood oprecht mochten verkondigen. We ontvangen nooit meer. We zijn echt niet beter of meer dan Salomo. We ontvangen nooit meer dan een gescheurd koninkrijk. Wat bedoelt u? Ik bedoel wat Paulus zegt in de Romeinenbrief. Over die merkwaardige verscheurdheid en gespletenheid in je leven. Dat weet u wel. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. Want ik weet dat erbij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. We houden nooit meer over dan een gescheurd koninkrijk van gerechtigheid en vrede. Niet al te optimistisch, maar bijbelrealistisch. Nochtans zal God het hele koninkrijk van zijn gerechtigheid en vrede niet van ons afscheuren. En dat is een wonder van genade. Als je ziet hoe je het er vanaf brengt, dan denk je duizendmaal, lieve Heere God, ik haal het nooit. Want goed begin is één, maar volhouden is twee. En vindt u nou van uzelf dat u volhoudt in het leven met God? Dat u volhardt in het doen van zijn geboden? Ik niet hoor. En dan verdien je toch dat God alle gerechtigheid en vrede van je afpakt. En zegt, bekijk het maar. Bekijk het maar. Maar dat doet God niet. Dat doet God niet. Hij laat je een verscheurd koninkrijk behouden van gerechtigheid en vrede. Paulus, hè? Die merkwaardige verscheurdheid in je leven, die gespletenheid. Lieve God, wie ben ik toch eigenlijk? Zou Samuel het niet gedacht hebben? Kent u uzelf? Maar hier ligt het wonder van de genade. Ik zal niet alles van je afpakken, zegt God, omwille van David. Ik neem niet alles van je weg, zegt God. De gerechtigheid en vrede in Christus neem ik niet van je weg, omwille van de Davids zoon, Jezus Christus. En omwille van Jeruzalem dat ik verkoren heb. Mijn verkiezing gaat door, staat vast. Grond in het eeuwig welbaar. Ik laat je nog net zoveel, dat je herinneren kunt hoe het rijk van vrede en van gerechtigheid eruit ziet. Omwille van Jezus. En dan weet dat ik dat wil in je leven, dat mijn welbaar is. Kijk. Daarom leerde Christus de zijnen bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw koninkrijk komen. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot een eeuwigheid. En dat koninkrijk van gerechtigheid en vrede, optimaal en helemaal, dat komt als Hij komt. Advent. En dan, daar kan hem. Daar kun je zo naar uitzien. Een christenmens. Dat is je leven geworden. Om Jezus wil. Amen.